Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer en daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Welkom, mijn naam is Wouter Monde en dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de Comedy Hell. In deze aflevering praat ik met Maarten Westra Hoeksema, cabaretier.
Ik noem dat altijd, Arnie heeft geen shitprijs.
Maarten stond al in 1999 in de finale van het Leids Cabaret Festival. Hij was daarna een tijd lang juist als acteur actief, maar sinds een aantal jaar is hij weer helemaal terug op de cabaretpodia. En hij speelt avondvullende voorstellingen in Nederland en Vlaanderen. Maarten is ook nog eens actief als regisseur. Heel veel plezier! Dit is de Elektra Podcast met Maarten Westra Hoeksema. Wat je zei, ik ben dankbaar voor alles wat er gebeurt tijdens een show. Wat is...
Zijn we eigenlijk al aan het opnemen?
We zijn al lang aan het opnemen. Ik weet niet wanneer we erin komen. Maar ik denk dat we nu al wel begonnen zijn. Wat is het laatste of het meest recente wat er in je hoofd zit, wat er is gebeurd, dat je dacht, oké, dit is raar, maar wel gewoon een toevoeging, zeg maar, voor de show, waar het gewoon leuker van werd.
Ja, dat was in Genk. Dat was in de Cima. Dat is een grote zaal eigenlijk.
Ja.
Het eerste jaar zaten met 4 mensen, 2 oude vrouwtjes en 2 jonge vrouwen. En ik kwam op en een van die oude vrouwen kreeg een hoest bij me. Echt zo'n keiharde, wat gewoon iedereen hoorde.
Die dacht, dit is niet Jan de Kler, ik pak mijn kans.
Nee. En dus ik maak daar een grapje over en het grapje werkt ook heel goed. Dus meteen was het hele publiek mee. Je bent dan meteen, gooi je alles los. Hè? Het is meteen een nu doorgecreëerd. Maar toen liep een van die meisjes weg. Nee, die vrouw liep zelf weg. En even later liep een van die meisjes ook weg. Dus ik dacht, ja, dat is een kleindochter. Dus ik zei nog eens, ga je kijken of die nog leeft of zo. Maar de meisje bleek er helemaal niet bij te horen. En die 2 meisjes gingen gewoon een paar rijen naar achter zitten, omdat ze zich weer zo ergerden. En toen ook nog een paar rijden achter, maar ik dacht dat het helemaal achterin was, grote zaal, begon opeens een lichtje zo te zwaaien.
Ja.
En ik dacht dat het mijn technicus was, van je microfoon doet het niet of zo. Maar dat bleek een van de rare vrouwen te zijn. Die zei, ik zei, is er iets aan de hand? En die vrouw, nee hoor, het is toch wel leuk? En dat was het begin. Ik weet niet precies hoe ik reageerde, maar het ging allemaal heel goed. En dan heb je echt een feest.
Gewoon
meteen.
Alsof het een concert was, aanstekers in de lucht.
Ja, met het zaklamp. Maar echt ook de plek waar in mijn zichtlijn waar de technicus zat. Dus ik dacht, hè.
Ik vind het trouwens ook wel, ik begrijp het, van die meisjes die denken, oh irritant, er zit iemand de hele tijd te hoesten, ik ga ergens anders zitten. Ja. Maar dan heb je een zaal, nou achter die eerste rij zaten dus wel mensen,
ja.
Maar dan zitten er maar 4 mensen op de eerste rij en de helft daarvan gaat weer...
Ja.
Ik vind het altijd heel vervelend als een zaal wel gevuld is, maar dan de eerste rij zo leeg. Dat je denkt, ja kom nou gewoon, het is echt leuker als je gewoon lekker vooraan komt zitten.
Nou, die zaal is ook wel bekend om dat eigenlijk op de eerste rij niet zoveel mensen moet hebben. Want de productie van mijn impresariaten zei, ja, we moeten de eerste rij vullen. Zei de theater, nee, dat moet je juist niet doen, want dan zijn de zichtlijnen heel slecht. Of dan zit je, een beetje zoals in een bioscoop, weet je wel.
Ja.
Als je op de eerste rij zit, dan zit je ook met je hoofd zo omhoog. En dat is daar eigenlijk ook een beetje. Dus ik begreep het wel. En ik vind eigenlijk als er dingen gebeuren, meestal wel heel leuk. Zeker ook met mijn show is eigenlijk gewoon een verhaal. En als er weinig reactie is, dan kan je soms in een soort van een verhalenvertelmodus komen. En dan verlies je hier en nu wat natuurlijk wel heel belangrijk is bij comedy.
Nou ja, en dan kan je ook nog eens je publiek in een verhaal-luistermodus komen. En denk, oh, nou, mooi verhaal.
Ja, precies. En
dan ben je grapje, nou laten we er niet doorheen lachen, want dat is storm.
Ja, dus ik vind dat wel heel fijn. En zeker als de show erin zit, hè, dan is het gewoon... Als een cadeau, want ik had het laatst ook, moest ik in Nijmegen spelen. En ik heb een hele lieve technieker, wat zij weg gaat. Maar die kwam op het laatst achter dat hij er... En de techniek gaat via zijn laptop. En dan komen we echt op het laatste moment achter van... Hey, ik heb nog maar 1%. Ik ben mijn oplader van mijn laptop vergeten. En de hele theater is in paniek. Maar ik denk, ja, dat komt wel goed. Desnoods doen we het wel zonder licht. Of, ik ben eigenlijk altijd heel relaxed in, gek genoeg. Als de show af is, hè? En als ik heel erg twijfel aan mijn materiaal nog, dan denk ik dat het anders is.
En hoe heeft hij dit gefixt? Ik ga er voor het gemak vanuit dat het een man is. Voor hetzelfde geld is het vrouw. Maar...
Ik weet het niet eens meer precies. Ik denk dat ze dat via technici of via kennissen die al in de buurt wonen, zijn oplader hadden geregeld.
Oh, oké. Okay.
En ik ben, het was niet een minuut van tevoren, een kwartier. Dus ik ben zelf even decor dingetjes gaan opbouwen. Tenminste, hij doet altijd, net voor ik opkom, doet hij altijd wat dingetjes. Dat heb ik gewoon zelf even gaan doen. En... Ik vind het altijd wel lekker als er zo iets gebeurt. Zeker in wat grotere of wat echtere theaterzalen. Mm-hmm. Daarin is het helemaal leuk. Dus ik had ook de eerste keer... Ik speel in België echt niet allemaal in hele grote zalen of zo. Maar in Antwerpen, het is misschien wel een mooi verhaal om straks op terug te komen. Speelde ik bij mijn eerste echte cabaretprogramma. 2018 was dat. In de grote zaal van de Arenberg, maar het verkocht uit. Dus, of 750 mensen.
Ja, ik zou zeggen, dat is een flinke zaal.
Ja, en maar dan kom je op en dan... En ik verwacht, er zijn heel veel mensen, dus dan wordt er wel... Maar je voelt dan opeens best een log blok. En toen viel er iets uit de lucht, iets van een glittertje of zo. En daar kon ik gelukkig iets mee. Ik weet niet meer wat ik zei, maar van nog... Ik had iets over de dood of zo. Ik zei, nou, er wordt er toch nog een feestje. Maar dat werkte wel of zo. Dus en dan heb je best die hele zaal los. Dus ook, ja, het is altijd wel lekker, toch wel, als er een...
Nou ja, dat is het voordeel van alles wat er uniek gebeurt op zijn avond. Iedereen weet, dit is hier en nu en is niet ingestudeerd. Of het is heel goed ingestudeerd, dat kan ook nog.
Ja, er zijn ook een paar dingen die dan ontstaan zijn en die er altijd wel in blijven. Maar dat moet ik misschien nog niet vertellen. Maar ik zweet nogal veel. En altijd, op een gegeven moment, is mijn navel helemaal bezweet. Dus ik heb ook... Helemaal op het einde. En in mijn show gaat het ook over antidepressiva. En zo dat iemand mij dat aanraadt. En ik zei, word ik dan heel dik van? En dan kijk ik naar mijn buik en dan zie ik dus niet bezweet de navel. Dan zegt de psychiater, ik kan wel zien dat je navel daar heel erg van... Dat je heel raar vanuit je navel gaat zweten. Dat was het grapje dat ik een keer maakte. Maar ja, dat werkte dan zo goed dat ik dat altijd wat erin heb gehouden. Ik heb wel een onderhemdje nog ondergedaan. Maar toch, dan op het einde drukte ik dan toch altijd op mijn buik. Zodat het door ging drukken. Ik wil ook heel graag toch als merchandising nog doen. Dat je die t-shirts dan met zo'n
vlek... T-shirts met een zweetvlek. Ik zou het doen.
Ja, ja. Maar dit is nu heb ik het wel verklapt. Dat is wel, ik speel nog een seizoen deze show natuurlijk. Dus
Nou, misschien vergroot dat alleen de vraag naar de merchandise.
Ik wil nu echt die zweetplek wel live zien.
Precies.
Maarten Westhoeksema.
Maar hoe
groot
als
ze eenmaal mijn naam weten, Maarten Westhoeksema, is dan niet de man van die zweetplek op zijn navel.
Precies. Want wel even, je zei net, mijn eerste echte cabaretprogramma, dat was 2018. Maar je stond in 1999 in de finale van het Leids Cabaret Festival.
Klopt.
Dat was met een duo, toch? Of niet?
Ja, dat was eigenlijk solo, maar het was Maarten en Giel heette dat. En Giel was echt de pianist. En
Okay.
Was zo collegiaal om hem als voorwaardig lid aan te kondigen. Zeker toen de recensies heel slecht waren. Zei ik, ja, maar het was ook voor Disney waar. Dit was echt gewoon een solo. Ik was helemaal fan van Kees Torren.
Ja.
Wel bekend onder de Elektra. Maar dat was in ieder geval zo'n echt een rijmpjesman. Hè. Tenminste, rijmpjes doe ik hem heel erg tekort.
Ja, taalvirtuoos.
En ik dacht, ja, ik ben gewoon Kees Torren, dacht ik. Dus ik had ook allemaal van die rijmpjes. Maar iets over dyslexie en over... En echt, als bij een soort toeval kwam ik in die finale. Dat was niet het allerbeste jaar. Daar is ook niet echt een groot cabaretier uit voortgekomen. Ja, nu wel natuurlijk. Nee, maar in de finale...
Volgens mij, wat ik puur zo op namen van de finale zag, ben jij de enige die nog speelt.
Ja, nou, Eve & Co. Dat was een deel. En dus, de Eve is Eva de Rovere. En dat is een zangeres in België.
Ja.
In Nederlands was ook een beetje. En Eva de Rovere en Colette Notenboom.
Ja.
En Colette Notenboom, die waren van Herman Terlink in Antwerpen afgeschopt. Die hadden gezegd, gaan we iets anders doen, dit is niks voor jullie. En de Herman Tellink, dat is echt de Kleinkunstacademie in Antwerpen. Ja. En ik wilde heel graag naar de toneelschool of de Kleinkunstacademie. Maar ik dacht, ja, het beeld dat ik van de Kleinkunstacademie had, was musical. Weet je wel, Alex Klaassen, toch? Alex Klaassen.
Ja.
Iemand die heel mooi kan zingen en ook wel kan dansen. En weet je wel, goed kan acteren. Dus ik dacht, ja, dan moet je gewoon een hele mooie... Zou ik Alex Klaassen nu een compliment geven? Een hele mooie man voor zijn die mooi beweegt. Ik dacht, ja, daar ga ik nooit aangenomen. En in de les kabarefestival was in februari, toen eind februari. En toen waren voor mij alle audities al gedaan, de inschrijving. Ze zei even, ja, maar je moet echt naar de Herman Tellink in Antwerpen gaan, want daar vinden ze juist leuk als je een beetje raar bent. En die audities waren in juni pas. En ik had geen, want ik zat in mijn eindexamenjaar. Dus heb ik toen een auditie gedaan, moest ik in september de ingangsweek doen.
Ja.
En dan pas zou je weten of je naar het jaar door mocht. En ik had geen andere optie. Maar ik werd aangenomen. Dus zo kwam ik eigenlijk in de Kleinkunstacademie in Antwerpen terecht. Maar wat ik niet wist, is dat zij een beetje een hekel hadden aan cabaret. Die zeiden allemaal, de Arnie M.G. Schmidprijs. Ik noem dat altijd de Arnie M.G. Shitprijs. Er waren allemaal mensen die eigenlijk... zo in de cabaret zo'n beetje buitenbeentjes waren. Stef Bos was bijvoorbeeld een van de bezielers. Die had samen met Giel van Berkel, was nu een acteur had hij met een duo meegedaan ooit aan het Amsterdamse Kleinkunstfestival in gehaald. En die hadden een hele grote hekel aan cabaret opeens. Zo lief en mild zoals hij in televisieprogramma's is. Wat Giel van Berkel over Stef Bos zei, gevoelig. Een gevoelige man, ja, gevoelig tussen zijn benen zou je bedoelen. Maar goed, dat moeten we misschien uitknippen, maar ze een hele lieve man. Nee, was ook een hele lieve man. Ik klink nu wat haat, want dat was het niet. Maar er waren mensen die allemaal een beetje hekelen hadden aan cabaret. En ik werd ook in aanraking gebracht met toneel, waar je echt wel hele inspirerende dingen zag. En dacht, ja, dat zijn wel dingen die verder gaan naar cabaret. Of anders zijn. Maar voor mij was altijd mijn passie cabaret. Dus ik zat ook als puber elke week in het Werftheater in die kelder.
Ja.
Ongeacht wie er ook speelde, ik moest dat gewoon zien. Daar heb ik ook Kees Toorn natuurlijk ontdekt en zo hard gelachen. Maar toen kwam ik zo eigenlijk in die toneelwereld terecht. En mijn eerste echte toneelopdracht toen ik van Herman Tellink afkwam was bij Luc Perceval. En Luc Perceval is echt de grote regisseur van België, heeft het toneel. Mm-hmm. Echt Ivo van Hoven van Antwerpen.
Ja.
En die ging naar Berlijn toe, naar de Schaubühne. En dat was echt zo. Oh, en dat ging in première op de Wienerfestwoche. En de Wienerfestwoche, dat is echt het theater-event van het jaar. En ik werd gevraagd om mee te spelen. Dus ik zei natuurlijk meteen ja.
En ook auf Deutsch?
Nee, er was met drie, dus het was met twee Nederlandse acteurs. Dus ja. Ik en nog een actrice, Abke Haring was dat. Maar die ken je maar goed, ook helemaal niet belangrijk. En dan Belgen en Duitsers, dus er waren zeg maar drie talen. Nou ja, voor zover je Nederland en Vlaams natuurlijk andere taal kan noemen. Maar ik dacht, ja, maar natuurlijk. Dus ik vertelde aan iedereen trots in Berlijn spelen en Wenen. Maar dat bleek het stuk voor 4,5 uur te zijn. Waarin we 4,5 uur op het podium moesten zijn. Maar ik had drie scènes tekst. En de derde scène had ik geen tekst, maar dat was een stille scène. Ik moest een luchtmatras op allerlei verschillende manieren neuken.
Ik snap wel dat er in dat wereldje een beetje neergekeken werd op cabaret. Dit is zoveel verhevener.
Naakt. Dus eerst heb ik die zin, was ook in Berlijn met al die grote acteurs. Ook de Duitse acteurs, een hele arrogant. Er was ook een paar bekenden bijna, het schijnt. Bruno Katomas en zo. Ik was zo zenuwachtig. Toen stonden we. En Luc Perceval had ook al bedacht, we gaan alle acteurs op een rij zetten. En dan moet Maarten voor die rij dat ding neuken. Dus ja, ik dacht, ja, hoe doe ik dit nou? En toen wilde ik me zo uitkleden. En toen dacht ik, heb ik zelfs dat doen. En ze zei, nee, hou je kleren maar aan, Maarten. dat ging helemaal... Nee, ging niet mis. Want uiteindelijk heb ik dat dus moeten doen op de première. En toen was er recensie in die Welt. Ik kan je nog opzoeken, maar ik zeg mijn naam verkeerd. Dus Maarten Westerhoeksema. En daar staat als Maarten op allerlei manieren een luchtmatras neukt, overstijgt dat een seksuele slapstick en wordt het een beklemmend beeld van angst en vertwijfeling. Ja, en een week later was het eind met mijn vriendin.
Had je in ieder geval nog een luchtmatras?
Ja, maar goed, zo komen ze in die toneelwereld terecht. Maar ik begon, dat is natuurlijk niet echt wat ik wilde. Dus ik begon met een paar andere mensen een toneelgroepje wat veel toegankelijker was en wat ook heel goed liep. En we hadden ook een paar mooie voorstellingen gemaakt, maar daar ontstonden ook wel monologen van mij uit. Dat heel grappig was onder de verleiding. Dat was zo'n monoloog van ik zo'n verleidingscoach speel. En daar werd natuurlijk heel veel om gelachen. Dus ik dacht, ah, misschien kan ik wel cabaret nu gaan doen. En toen kwam ik terecht bij, nou ja, ons allerbekende Tim. Nee.
Tim van der Sluis.
Tim van der Sluis, bij de cabaretpool. En ik
De cabaretpool wordt georganiseerd door Tim van der Sluis. Regisseur en managementbureautje. Ja. En de cabaretpool, dan gaan 3 of 4 acts door het hele land.
Ja.
Spelen allemaal een half uurtje op kleinere theaterplekken of plekken waar een theater van gemaakt is.
Ja.
Punt.
Ja, en er zijn wat mensen tegen, want de cabaretiers niet betaald worden. En ik had zoiets van, ja, maar ik kan eindelijk gaan cabaret maken en het eindelijk uitproberen.
Ja.
En ik heb er uiteindelijk 3 jaar bij gespeeld. En echt, ik denk dat ik misschien hooguit 2 optredens heb gehad die goed zijn gegaan. Ik snap ook niet wat Tim in mij gezien heeft. Die zei, nou, kom, blijf nog maar een jaartje of zo. En het waren natuurlijk ook allemaal beginnende cabaretiers. Ik had heel veel podiumervaring. Ik was er 35, was ik. En de cabaretiers waren soms al 20. Zo'n meisje met een ukulele die, oh god, wat als ik maar pot zong. Dat gefriemel met een piemel, dat is toch geen genot. En dat publiek ging kapot. En dan kwam ik met mijn goed bedoelde cabaret.
Maar 3 jaar lang en 2 optredens misschien die goed gingen.
Dan moet je het echt winnen.
En
dan komt het erger. De cirkel naar het Leids Cabaret Festival. Dan ga ik nu mee naar het Leids Cabaret Festival. Nu ga ik gewoon eens winnen. Het stond Casper van der Laan ook in de finale. Dus ik heb niet eens een finale gehaald. Dus toen dacht ik, Jezus Christus, dit is echt.
Maar waar haal je nog de drijf vandaan?
Ik snap het niet. Ik weet nog de eerste.
Want ook als het, ja, weet je, je wordt niet betaald, maar je kan in ieder geval spelen en materiaal ontwikkelen, bla bla bla. Ja. Of in aanloop naar een festival kan het heel nuttig zijn. Maar je houdt er dus geen geld aan over.
Nee.
Dat een show een keer slecht gaat, dat gebeurt iedereen. Maar dat het zo vaak slecht gaat.
Ja.
Waar haal je dan nog de drijf vandaan om door te gaan?
Ja, ik heb geen idee. Ik vertelde dat verhaal laatst aan iemand anders. Ik weet, een van de eerste keer speel ik in Capelle in Zeeland. Ook in een soort van buurtclub. En ik heb ook geen rijbewijs. Ik heb nu wel een rijbewijs, maar ik kreeg een auto. Toen had ik er nog geen. En ik sliep ook in een heel goor hotel. Dat je, weet je wel, ja, want je hebt geen geld. Dus 50 euro per nacht of zo. Echt met van die gele badkamertegels. En ik moest als eerste, ik speelde ook heel slecht. En na mij moest iemand die ik echt, daar dacht ik, ja, maar dat is echt zo'n beginner. En toen zei na afloop iemand, wel fijn dat jullie het zo laten oplopen van de mensen met de minste ervaring naar de mensen met de beste. En ik weet nog dat ik zo met mijn tas zo naar het hotel liep. En dat ik me super gelukkig voelde. Dat was echt zo raar. Dat je zo dacht, ja, maar ik doe nu eindelijk waarvoor ik eigenlijk ooit naar de toneelschool ben gegaan. Dus dat is heel raars. En dat derde jaar begreep ik wel van, met de grote fout die ik volgens mij maakte was, ja, maar ik moet cabaretier zijn. Dus ik moet me als een cabaretier gedragen op dat podium. En ja, wie zou eigenlijk Jochem Meijer bijvoorbeeld. Dus ik moet gewoon heel druk gaan doen en zo. Of tot, heel lomp. Zeker voor iemand van 35, denk ik me nu. Of ja, ik moet nu echt grappen maken, want anders vindt het publiek me niet leuk. Dus als de mensen niet lachen, dan is het niet goed wat ik doe. Dus ik zat de hele tijd onder een druk en probeerde me ergens aan te voldoen. Maar nu kwam het dus. Ik ging naar het Leids Cabaret Festival. En toen kwam ik niet eens door die finale. En ik dacht, ja, nu stop ik gewoon. Het heeft geen zin.
En dit is al 2018 zo'n beetje? Ja,
dat is 18. En achteraf was ik helemaal niet goed genoeg wat ik deed. Maar toen dacht ik, ja, ik stop er gewoon mee. Maar ik had al wel in het najaar wat voorstellingen staan. En ik werkte al met een regisseur, Johan Petier, de regisseur van Wim Helsen. Die had wel wat vertrouwen nog in mij. Maar ik dacht, ja, ik moet je ook betalen. Dus ik moet die voorstellingen na je wel spelen. Maar wat ik nu gewoon ga doen, ik ga gewoon lekker elke ochtend schrijven. En gewoon wat ik leuk vind. En toen kwam ik langzaam zo, terwijl ik dat deed, elke ochtend langzaam weer in de vibe van de jongen van 16 die cabaretier wilde worden. En thuis of in de klas zat te schrijven, ik weet niet. En mega gelukkig. En toen zei een vriend van mij, mijn technicus, mijn lichtontwerper ook, weet je wat je gewoon doet? Want er komt toch geen publiek. Laten we gewoon het publiek zo op het podium, allemaal stoelen om je heen zetten. En gaan met geluidseffecten werken. En later kwamen we dan achter. Nou, we laten ze gewoon naar een lege zaal kijken. Zodat de mensen kunnen zien wat jij altijd ziet. Namelijk die lege zaal. Maar toen ontdekte ik de Facebook-advertenties. En ik stond in CC Bergen. In die Corso, daar konden 400 mensen in. En mijn record was tot dan toe 100 mensen of zo daar. Maar dat was het jaar daarvoor met een mislukte monoloog. Ik heb veel mislukkingen gedaan.
Ik wil alles horen.
Dus er waren 2 maanden geleden maar 20 kaarten verkocht of zo. En toen dacht ik, ik ga toch eens je Facebook-advertenties proberen. En toen zat er best 200 man. En het was ook een show die heel goed klopt. Tenminste, het heet The Tide of Being Young. Dus was sowieso een catchy titel, naar het schijnt. En het is ook iets wat heel erg bij jonge vrouwen speelt, kennelijk. Ja, dat niet volwassen. Dus dat vol met jonge vrouwen, wat je in een cabarettheater natuurlijk weinig hebt.
Ja.
En vrienden en bekenden waren komen kijken, die waren allemaal oprecht. Je voelt het ook als ze het oprecht heel mooi vonden. Dus ik dacht, ik heb nu wel wat. Maar ik had nog geen pers durven uitnodigen of programmatoren. Want ik dacht, ja, niemand wil me toch nog hebben. Maar ik dacht, ja, maar dit is toch wel goed. Dus ik moet toch iets regelen. Dus toen had ik naar de Arenberg Schabber gebeld. Die hebben zo'n klein zaaltje waar 80 mensen in kunnen. En die zeiden, ja, je mag hier wel komen staan, maar je moet dus met je eigen risico. Ik zei, ja, prima, ik krijg het toch wel vol. Dus ik daar ook Facebook-advertenties. Dus binnen 3 dagen was dat zaaltje uitverkocht. Dus ik kon er nog geen bij doen. En was ook binnen 3 dagen uitverkocht. En toen zei ik, ja, kan ik niet gewoon in jullie grote zaal staan? Want ik kan toch prima? Ja, dat is toch een beetje overdreven. En uiteindelijk had er een cabaretier afgezegd, ergens in april. En in februari hoorde ik, ja, jij mag daar staan. En die zeiden nog, we kunnen een gordijn hangen als er 300 mensen... Dus dan lijkt het bij 300 mensen vol.
Ja, en dus het balkon niet open. Ja,
ja, maar ja, er zat uiteindelijk 740 man. En niemand snapte hoe het kwam, behalve ik. En dat was ook zo leuk.
Behalve jij en Mark Zuckerberg.
Ja, Mark heeft me nog gebeld. Hoe doe je dat dan, Maarten?
Ik wil straks ook alle tips over die advertenties.
Maar dat werkt dus ook in andere steden. Dus Amsterdam, daar had ik naar Betty Asfalt gebeld, een dummy. En die zei, je mag hier komen spelen, maar als je geen achterban hebt, dan zitten er geen mensen. En voor mij was dat de eerste die ik buiten Antwerpen deed. Dus ik dacht, ja, dat lukt wel hoor. En toen zette ik die Facebook-advertentie. Twee weken later belde hij van, ja, maar het zijn nu al 80 kaarten verkocht. Zullen we niet een avond bijboeken? Dus dat was een hele rare... Het was echt een schot in de roos, maar dat lag eigenlijk... En het was, gelukkig was het een goede voorstelling... Want bij wijze van spreken, als je gewoon een kleuter met die foto snap je, dan had de zaal ook vol gezeten. Ja. Dat zijn nu wel grote geheimen die ik prijsgeef. Maar ja, ik had ook helemaal geen management in Nederland of België. Dus ik deed het ook allemaal zelf. En niemand. En ik, op een gegeven moment dacht ik, ja, kijk, die zalen toch wel. Dus ik huur gewoon alle zalen. Dus ik ging allemaal zaaltjes afhuren. Dus de Verkadefabriek bijvoorbeeld.
Ja, in Den Bosch.
De vorige programmator was Frank Verhallen. En die had toen ik in het Leids Cabaret Festival 99 had gespeeld, had hij geschreven, ja, van Maarten Wiss-Roestema gaan we nooit meer iets horen. Dus ik had die screenshot naar hem gestuurd en zo. Zou hij me niet toch eens laten spelen? Is toch leuk dat ik er dan toch weer... Maar die had niet gereageerd. En toen heb ik die zaal gehuurd en uitverkocht. Dat vond ik wel mooi.
Ja.
Maar ja, uiteindelijk ben je dan toch een soort van rare randcabaretier. Maar gelukkig ben ik al opgepikt door Kik Producties. De meest fantastische man die ik ken, denk ik, Hans Kik. En voor mij was dat ook de held, de man die Maarten van Roosendaal heeft begeleid. Toen hij nog leefde. En Jeroen van Merwijk en zo. Ja. Maar beter om gedragen te worden. Het voelt beter om gedragen te worden door Hans Kik dan door Mark Zuckerberg.
Dat sowieso. Ja. Nog even los van het feit dat het gewoon heel fijn is dat je je niet met dat soort dingen bezig hoeft te houden.
Ja, ja.
Met zalen bellen en mag ik komen dat iemand anders het doet.
Ja.
Maar nog wel, want dit is allemaal heel tof dat het helemaal vol zit. En dat gun ik je. Maar ik ben nog steeds blijven hangen bij 3 jaar slechte optredens of een monoloog die ook niet werkte.
Ja.
Want...
Nou, dat er wel verband met elkaar. Dus ik dacht op een gegeven moment in 2015, en toen gebeurde ook iets in Gerbert. Het is vaak als er iets in Gerbert gebeurt in je leven. Mijn toenmalige vriendin, die verloor haar beste vriend in een ongeluk. En daardoor zit je bezig met een hele groep. En zij was sommelier in een restaurant. En zij wilde eigenlijk wijn gaan maken. En ik als theatermaker die eigenlijk cabaret wilde maken. En er zaten nog een paar mensen in die groep. En eentje wilde een eigen restaurant beginnen. En iedereen is die droom gaan volgen uiteindelijk. Dus ik had wel zo'n wil van... Ja, maar ik had denk ik zo'n drive van... Jezus Christus, we kunnen ieder moment doodgaan. En ik loop echt mijn leven te verdoen met alternatieve stukken voor weinig mensen. En hopen dat iemand subsidie geeft. En ik wil gewoon lekker dat...
En is dat dan ook de drive die zorgt dat je... Ook al ga je als eerste af, zegt iemand achteraf... Nee, gelukkig ging het in volgorde van ervaring... en slaap je in een fluthotel dat je toch nog denkt... Ja, maar ik doe wel...
Ja, ja dat was het denk ik toen. En ik merk wel dat ik toen echt heel... naar mijn toenmalige vriendin echt heel chagrijnig was. Die maanden dat het maar niet lukt. Want ik dacht, ja, dit gaat gewoon lukken.
Want dit is een heel mooi romantisch beeld.
Ja.
Maar dit heb je niet elke avond als het slecht gaat. Je hebt elke avond dat het slecht gaat en dat je gewoon afkomt. Of dat je gewoon boos bent op dus iemand die met een ukulele naar je komt... en met relatief makkelijke teksten zeg maar scoort. Of iemand anders, of iemand die jonger is. Of projecteer al je issues er maar op, zeg maar.
Ja, dat was ook wel zo, ja. Of dat inderdaad hier met de ukulele een keer zei... Kijk Maarten, zo doe je dat nou? En dan ze denkt ja, dankjewel.
En
zei, het frustrerende was ook, heel soms ging het wel heel goed. En dan dacht ik, ik heb het eindelijk onder de knie. En dan die week erop, met hetzelfde materiaal, gebeurde er niks. En zelfs een soort van... Het allereerste was ik in Ermelo. En dat is een best een grote zaal. Zo'n vlakke vloer. Ik denk dat er 200 mensen kunnen. Maar zat ik vol. En ik moest als laatste. En voor mij ging iedereen goed. Dus keihard werd er gelachen. En ik had een actje met mijn buik. De buikspreekact. Dat was van... Hallo! Ik zei, hè, wat is dat nou? Ik ben het buikje van Maarten. En dan op een gegeven moment zegt hij... Mag ik de mensen zien? Ik zei, natuurlijk buiken. Dan moeten mensen even roepen. En dan deed ik zo mijn buik bloot. En in de vorige monoloog ging die hele zaal plat. En hier kijkt iedereen zo. Dat was ook de enige keer dat ik echt door de achterdeur ben weggegaan. Ik dacht, dat kan niet. Dit is gewoon...
En heb je hem afgemaakt? Want dat is het pijnlijke als je zoiets begint.
Ja, je moet hem afmaken.
Je kan niet na een halve minuut zeggen... Oké, je gaat weer achter het shirtbuikje. Ja? Ga maar zweten.
Hallo! Ik heb het zo... Zo'n navelstadige cabaretier. Maar nee, dat was wel heel pijnlijk, ja. En vooral, ik heb aan de theaterdirectrice gevraagd... is er een andere uitgang?
Oh, echt?
En die zei, ja, jongens, gewoon daar. Toen ben ik zo weggelopen. Maar het heeft wel mijn nieuwe show nu gehaald. Net in een andere vorm. In mijn nieuwe show dan zegt nog iemand... ik vond het wel goed, hoor, jongen. En dan, ja, echt? Zegt hij, nee, joh, grapje. Dan zegt zijn vrouw, nou, dat is de eerste goede grap... die ik vanavond gehoord heb. Maar ja, goed, dat is...
En zijn er verder nog plekken in Nederland waar je met een cabaretpool of met een andere voorstelling bent geweest, dat je als je er nu heen moet of langs rijdt, dat je denkt, daar gaan we.
Nee, eigenlijk niet. Maar wel een grappig verhaal. Er is het Rietveld Theater in Delft.
Delft, ja.
Daar heb je in de kleedkamer een wc.
Ja.
En er zitten twee deuren, wist je dat?
Ja, ja, ja.
En weet je waar die andere deur uitkomt?
Die komt gewoon op de gang.
Ja, dat wist ik dus niet. En ik dacht, dat is al een slot. Dus ik zat net...
Ja, want even belangrijk om even te omschrijven. Het is een heel klein theatertje. Ja. Het is hartstikke leuk voor kleine try-outs en zo.
Ja. Top theater. Van mijn liefde.
Hele leuke vrijwilligers.
Ja. Ja.
Maar inderdaad, je hebt de kleedkamer naar die grens aan de zaal. Dus daar kom je in. En dan zit er één groot toilet in.
Heel groot.
Ja, want volgens mij is het ook... En hij grenst ook aan de gang, omdat dat volgens mij ook het invalide toilet is. Of zodanig wordt gebruikt.
Ja.
Dus je kan inderdaad via de gang erin komen en via de kleedkamer.
Ja, maar dat wist ik dus niet. Dus ik zat dus en dan ging die deur open en stond zo'n jonge gast. Ik zei, nee, dus die stond ook nog eens op. Dus, en die gast zat op de derde rij en die heeft de hele tijd zo naar me. Dus dat denk ik wel aan mij. Ik durf dan niet naar de wc bij het Rietveld Theater. Ja, maar verder, ja.
Ja, je kan hem dichtdraaien van binnen.
Ja, maar er zal wel iemand dan met een muntje weer open. Maar ik weet het niet. Dat is toch een soort van... Nee, dat is toch een soort van ding dat ik... Maar hele slechte... Ja, met mijn monoloog zelf niet, nee. Maar wel duo met iemand. Moesten we in de lockdown in Almelo spelen.
Ja.
In Hof 88. En daar toen ik zo aan try-out was met de cabaretpool... de eerste keer dat het lukte. En
okay.
dat ik dacht, hé. Hey. En dat ik heel blij was ook. En... Dus ik dacht, de tweede keer... En ik kreeg ook een mok mee van Herman Vinkers. Een uitspraak daarvan. Ik heb er zin in vanavond, maar eerst nog even optreden.
Ja, ze hebben sowieso de Herman Vinkerszaal.
Ja.
En elk seizoen hebben ze een mok met een nieuwe tekst.
Ja. Dus ik dacht, nou, dan krijg ik ook een nieuwe mok.
Precies. Bij.
Maar dat was net voor de lockdown van 2021. Dus er was bijna geen publiek al. En ik moest als eerste en mijn partner als tweede... Mijn partner van mijn duo, Maartje. En voor ik opkwam, ik rook uit de coulissen echt al oude cologne van die oude vrouw. Echt, ik maak geen grap. Ik maak geen grap, man.
Zo'n typisch oude vrouwenluchtje.
Ja, maar gewoon echt van afstand.
Oh.
En ik kom op en ik doe mijn show en bijna geen lach. Maar het is toch een soort van verhaal of zo. Dus dan denk je, oké, nou goed, het is wel oké, maar ja, ook niet heel fijn. En toen ging mijn partner op daarna en daar liepen mensen weg. Maar toen liep er een vrouw weg en die man bleef zitten en zei... Nou, u blijft wel zitten. Want die man zei, ik blijf zitten uit mijn leeftijd. En dat was ook net voor de lockdown. Dus daarna konden we toch een tijd niet meer optreden met elkaar. Maar toen dacht ik, echt, van waar doen wij eigenlijk in godsnaam? En dan, je denkt dat zeker in die tijd, hè, dat het ook in het theater. En de mensen, later zeiden de mensen van de bar ook, ja, dit publiek was zo stil, ook voor het optreden al, dat we de muziek in het café maar harder hebben gezet. Dus dat was
kennelijk. Maar ik vind het wel grappig hoeveel invloed dat kan hebben als je dus vooraf de zaal hoort of juist niet hoort. Of in dit geval ruikt.
Ja.
Maar dat je dus ook al als een zaal... Ik heb wel dat je een zaal hoort kletsen, dat je al weet, dit wordt een leuke avond. Het is gewoon geroezemoes en die mensen zijn lekker met elkaar aan babbelen. Of als het zo heel stilletjes is, dit gaat taai worden. Dit zijn allemaal mensen die een kaartje hebben gekocht omdat ze elkaar niks meer te vertellen hebben. Dus dat moet iemand anders dan doen.
Ja. Ja, ik maak er gelukkig wel weinig mee. Dat geroezemoes hoor ik toch al vaker of zo. Ik vind dat heel mooi, cabaret.
Die kennen elkaar allemaal van Facebook.
Ja, dat is ook wel waar. Nee, maar ik woon in België. Maar het allermooiste aan cabaret vind ik in Nederland. Dat is echt zo'n. Het zit zo in onze volksaard, denk ik. Ieder dorp heeft wel een theatertje. Dat vind ik echt prachtig.
En hoe is voor jou het verschil tussen Nederland en Vlaanderen? Want jij woont gewoon fulltime in Antwerpen,
ja,
toch?
Gewoon echt al vanaf 1999 in Antwerpen zo. Ja. 24 jaar, ja. Dat is al langer dan ik leef, woon ik in België. Ja, ik merk, gek genoeg, want als je in België komt wonen, dan merk je heel veel verschillen. En gek genoeg voel ik ze niet meer echt. Dus eigenlijk ook niet zo in het publiek, maar ook niet tussen de mensen. Dus ik voel niet dat er in Nederland of België harder gelachen wordt. En ik denk ook wel dat er in België veel veranderd is de laatste 20 jaar. Dat comedy is daar echt wel... Dat was vroeger niet zo groot toen ik er net kwam.
Dat is echt begonnen vanaf dat jij er bent komen wonen.
Ja. Dus ik ben, ze noemen mij ook wel Guru Maarten.
Precies.
Ja,
Alex, maar het is letterlijk
is
wel...
een grappig verhaal, want Alex Agnew, die kennen in Nederland helemaal niet zo goed. Maar in België, nee, dat is de grootste qua publieksbereik sowieso. En ik heb met Alex Agnew auditie gedaan op de toneelschool. Dus de ingangsweek. En tegen hem hebben ze gezegd, met liefde, dus niet van... Die zeiden, jij bent gewoon stand-up comedian, ga dat gewoon doen. Want als je hier 4 jaar zit, dat wordt hem niet of zo. Daar word je niet gelukkig van. En eigenlijk zeg ik nu in het Sportpaleis toen en ik in een van de achterafzaaltjes.
Precies, het Sportpaleis is een beetje vergelijkbaar met Ahoy.
Er
zitten 11.000 man.
Dat niet precies. Maar...
En dat heeft hij toen volgens mij de eerste keer dat hij deed, 16 avonden of zo?
Ik weet het
11, ik weet niet. En bussen vanuit heel Vlaanderen.
Ja.
Ging daarheen, dat was waanzin. En later heeft hij het volgens mij nog weer 5 keer gedaan.
Ja, hij heeft het op de festivalweide van Rock werd er ook geprobeerd, maar dat is toch mislukt.
Dat is
een hele mooie roast ook geworden van hem.
Ja.
Maar en Wim Helsen natuurlijk, maar eigenlijk toen, want nu heb je echt best wel veel goede cabaretiers in België, comedians. Ook zo.
Maar dat is allemaal begonnen in, want ik zei het kijk, voor de grap, maar dat is wel zo eind jaren 90, begin rond 2000. Ja. Is dat Raf Koppen, ze later Thomas Smit en Henk Rijkaard en Geert Hosten deden oudejaars daarvoor. Ja. Dat was het zo'n beetje.
Ja, en nu Kamal. Dus een jonge gast. Ja.
Ja, en Michael van Peel heeft het heel lang ook.
Ja, maar Kamal noemt zichzelf altijd, dat vind ik wel mooi. Want iedereen in België, ik ken niemand in België die Geert Hosten goed vindt. Niemand. En Kamal die zegt letterlijk in alle interviews, ja, Geert Hosten is eigenlijk mijn voorbeeld hebben.
Ja,
dat vind ik heel grappig.
Maar toch, Geert Hosten heeft wel...
Ja, tuurlijk.
20 oudejaars gedaan en die werden goed bekeken allemaal.
Ja. Maar
dus
ja,
hij heeft...
Ja, tuurlijk, maar ik zeg het ook met respect.
Maar dat is ook dat in Nederland mensen altijd... Haha, Seth Gyckema.
Ja.
Ja, maar wij kennen allemaal de Seth Gyckema, de naam...
Ja.
Omdat hij wel Seth Gyckema was. Dan doe je wel iets goed voor een hele hoop mensen.
Ja, natuurlijk, maar ik bedoel het ook helemaal niet slecht. Maar ik vond het wel heel mooi van Kamal juist. Dat hij dan in de Joker werd de hele tijd als grap altijd een mop van Geert Hofstra voorgelegd uit de schurklep. Dus dat is een beetje wel wat zijn status is in Comedy België. Maar dat vond ik heel mooi van Kamal dat hij juist zei, ja, Geert Hofstra is mijn voorbeeld. En die doet hij uit de juiste conferentie voor de 4e keer dit jaar, denk ik.
Hoi, Wouter hier. Luister je vaker Elektra? Dan is het een goed idee om crewmember te worden. Je doneert dan automatisch elke maand een klein bedrag. En in ruil daarvoor krijg je extra afleveringen, consumptiebonnen om in te wisselen als je eens live bij mij komt kijken. En je krijgt een unieke link waarmee je voortaan de podcast luistert zonder dat ik halverwege onderbreek om te vragen of je crewmember wil worden. Zoals nu. Dus, word crewmember. Dat kan al vanaf 1 euro per maand. In de omschrijving van deze aflevering vind je een linkje voor meer informatie. Oké, snel weer terug.
Vind ik wel bijzonder. Maar dus nu heb je echt heel veel hele. Ik denk zelfs ook wel wat mensen die voor die Amelie Albrecht. Maar de, ja. Dat zou in Nederland niet meer staan als een keer een vrouw op die manier op een podium zou staan. Dus dat echt een nieuwe kleur vind ik voor een nieuwe.
Ja, nou ja, ik denk dat. Nou ja, sowieso ga Amelie zien, want die is te gek. Ja. Maar een beetje vergelijkbaar qua.
Katinka Polderman. Nee.
Ja, jawel. Behalve dat Katinka natuurlijk veel meer cabaret is, maar meer Amy Schumer, zeg maar. Ja. Qua gewoon directheid. En,
ja, maar dat is geen Nederland.
Uitstraling. Nee, maar. Maar
ik bedoel, nee, wat ik eigenlijk bedoel is in België beginnen. Want in België leek het vroeger altijd, behalve Wim Helsen dan, misschien Wouter de Pre ook, alsof de comedy achter de Nederland aanhobbelde. En nu wordt het echt een volwaardige.
Nou ja, en het leuke is dat België dus niet zo vast zit in het idee van wat cabaret is. Als wat in Nederland heel lang is geweest. En daar komt Nederland nu ook wel van los.
Ja.
Omdat comedy steeds als volwaardiger wordt gezien. En meer dingen erbuiten zijn. Maar daar lopen ze voor. Maar. Want het is heel leuk, allemaal positieve ontwikkeling. Maar daar gaat het natuurlijk niet over. Want je zou nou,
mislukken.
Precies. Wie zei, ja, nou, Alex stond in het Sportpaleis. Nou, enorm complex. Jij in een achterafzaaltje. Wat is het gammelste, raarste zaaltje waar je ooit hebt gespeeld? In Nederland of Vlaanderen?
Heel grappig. Ik kom er nu ook op, want ik heb gisteravond zitten denken aan een situatie. Maar ik heb ook nog een tijdje liedjes gezongen. Ja, ik raad niemand aan om het op te zoeken, maar het was niet onverdienstelijk, maar het verdienstelijk was ook niet. En ik was samen met een meisje, Martine, en er was op een gegeven moment een vrouw die vroeg, kun je niet in ons hotel komen optreden? 8 keer. En dan moesten we eerst in dat hotel optreden. Dat was gewoon in een soort lobby. En dan, nou, dan ben je gewoon echt langs.
En voor je verder gaat, theaterliedjes of gewoon luisterliedjes?
Echt theaterliedjes. Dus ik was heel erg geïnspireerd door Maarten van Roosendaal, Ramses Shaffi en zo. Dus ik dacht ook dat ik erin was.
Dus wel liedjes.
Dat zie je ook aan mij, hè? Zo die levenslustige.
Ook wel nog halve flessen rode wijn achter boeken verstopt. Ja. Nee, maar de reden dat ik het vraag, wel liedjes waarvoor gewoon aandacht is en een mooie tekst bij zit, of in ieder geval tekst waarover nagedacht is, en niet op de achtergrond gewoon een cover van Bridge Over Troubled Water doen.
Nee, maar dat was wel een beetje een bedoeling. En op zich dachten we, oké, nou, dan weet je wel, we slaan ons hier wel doorheen. Maar daarna moesten we het was dus een package deal, dus we moesten daarna in een restaurant op die zolder spelen voor publiek, maar er was geen publiek. Dus we hebben één voorstelling voor 2 man moeten spelen. En wij zo spelen. Dus op een gegeven moment die man, ja, stop eigenlijk maar.
Oh.
Ja, ja. Dus ik heb wel, ja, misschien dat we, als we een soort van Elektra mislukte optredens bingo zou houden.
Ja.
Dat ik misschien wel zou winnen of zo. Ik zou hoog in het klassement eindigen, denk ik. En mijn absolute dieptepunt. We zijn op een nudiste camping, dat is niet waar. Dat was mijn hoogtepunt. Ze zeiden, nou. Is dat je microfoon? Nee. Het allerergste vond ik toch. Ik had dus een show, die heette De Verleiding. En dan speelde ik in een pak zo'n man die vertelde hoe je vrouw moest verleiden en glad was. En dat schuurde natuurlijk heel erg aan tegen al die business coaches. En daardoor werd ik ook wel eens in een bedrijf gevraagd. Het eigenlijk zelden heel goed is gelukt. Soms wel, soms niet. En nu was ik dus gevraagd voor een borrel van een of ander IT-bedrijf. Een nieuwjaarsborrel. En het was net uit met mijn vriendin. Die had het uitgemaakt. Dus ik was wel echt helemaal, nou ja, depressief. En toen moest ik daar dus als die coach gaan optreden. Maar jij had het over dinnershows net.
Yeah.
Dit was tijdens een lopend buffet met ronde tafels waar de helft van de mensen met zich gereden toe zat. En dat was mega goed betaald. Dus ik heb wel gedacht, ik ga iedere minuut uitspelen. Helemaal tot het einde.
En hoeveel minuten moest je?
30.
Man.
Ja, en vanaf het begin was al duidelijk, ja, dit gaat nooit iets worden. Dat is wel heel heftig, ja. En zeker ook die staat van zijn. Normaal zou je misschien nog wel.
Wacht even. Want er is hier zoveel aan de hand.
Ja.
Dit moeten we even stuk voor stuk behandelen. Want ik heb er ook een beeld bij, maar het is een IT-bedrijf.
Ja.
Die hebben
ik weet niet meer hoe het heette. Maar
maakt ook niet zo heel veel uit. Ofwel, maar dan zoeken we het op.
Ja.
En het was een nieuwjaarsborrel, zei je toch?
Ja, zo'n kerstborrel. Was
ja, dus daar is sowieso al net als elke borrel, maar deze nog meer. Mensen willen gewoon met elkaar ouwe hoeren en drinken op kosten van de baas.
Ja, en eten.
En eten ook nog. Ja. Dus dan heb je eten, dan heb je. Dus dat is al gewoon daar wil je niet spelen. Dan zijn er ook nog ronde tafels.
Ja, en, maar ik vergeten ben te vertellen, het was ook een L-vorm. Dus hier was het podium, dit hoekje.
Ja.
En dan had je hier een soort gang en hier een soort gang.
Ja, dus het podium was in de hoek van de L.
Ja.
Ja.
Dus,
maar ronde tafels zijn al een ramp. Want dat betekent per definitie dat de ene helft je kan zien.
Ja.
En de andere helft niet.
Nee.
En die gaan niet hun stoel omdraaien. Die gaan denken, ik draai mijn hoofd wel om. Maar je gaat niet een half uur lang met je hoofd omgedraaid zitten. Nee. Dus die draaien weer terug en die gaan sowieso babbelen, mochten ze dat niet al doen.
Naar het buffet om hun bord weer op te scheppen. Want, het was
want dat was het
buffet.
Volgende punt. Er was een lopend buffet en jij speelde tijdens het buffet. Het was niet... Wat sowieso... Dat het buffet gesloten wordt voor het optreden is al slecht. Dat ze moeten wachten tot het optreden klaar is voordat het buffet opengaat is een slecht scenario. Het allerslechtste scenario is dat het buffet geopend is.
Ja.
Maar dan hier... Ook nog, want je vertelde al, je speelde die business coach of verleidingscoach.
Ja, je vertelde hoe je succes moet hebben. Nou, dit was het ultieme niet succesvolle beeld.
Dat...
Ik was ook net verlaten door een liever 3 jaar met samen was. Dus dat was ook echt zo.
En want even, wat was de inhoud? Als ik gewoon even een inschatting maak hoe ik jou ken. En wij kennen elkaar vooral vanuit social media. Maar als ik een inschatting maak op basis van hoe we nu praten en hoe je huis eruit ziet, dan weet ik wat. Is dat niet gemaakt uit respect voor de verleidingscoaches van de wereld en heeft daar best wel een laag ironie en sarcasme in gezeten?
Ja, maar heel subtiel. En dat zie je daar natuurlijk niet. Dus die mensen op het theater zien dat heel goed natuurlijk. Maar dan tijdens een ding is, dan denk je, misschien hebben ze ook wel gedacht, zit hier eens zo'n business coach.
Want de reden dat ik dit vraag is, en sorry, daar ga ik er even een cliché in gooien, maar de clichés hebben toch altijd wel voeten in de waarheid. Voor een hele hoop IT'ers, dat zijn toch voor een groot deel mannen die heel goed kunnen IT'en, maar niet zo goed vrouwen kunnen versieren.
Ja.
Dus die überhaupt niet de ironie gaan doorzien dat dit een acteur is die een monoloog doet alsof hij...
Ja, maar ik denk in eerste instantie dat niemand heeft gehoord wat ik heb gezegd. Dat gewoon een soort van hologram stond. Dat was wel interessant. Dat, was zo,
echt dat hadden ze waarschijnlijk heel tof gevonden.
Dus dat was het absolute diepte. En dat was ook nog echt in die tijd dat ik het eerste jaar cabaretpool deed en dat alles slecht ging. En dat ik dacht, waarom ben ik in godsnaam met toneel gestopt? Of tenminste, waarom?
En is het makkelijker dat het een monoloog is die niet per se... Dus dat vul ik even in bij een theatermonoloog. Die rust niet per se op lachmomenten, zoals een cabaretvoorstelling natuurlijk wel inherent in zich heeft. Dat je voelt, ja, hier was eigenlijk een lach gepland. Maakt het dat makkelijker om hem een half uur lang te blijven doen, terwijl mensen...
Nee, want die monoloog, zo zijn het al heel goed opgeschreven. Ja, het is net...
zo triest.
Ja, dat is echt, je moet echt een film van maken. Zo. Je hebt een hele mooie film, ik ben vergeten. Of een comedian ook, maar het is een hele rare film ook. Nou ja, goed, dan komen we...
Ja.
Ja, en dan ook nog mijn liefdes voor mij. Ja, goed, je moet die ironische laag doorzien. Maar als je er echt in zo'n context staat, dan zien mensen dat denk ik niet. En het is ook echt zo'n vierkantje waar je op staat, weet je wel. Met zo, ik had wel mijn eigen zender mee, dus dat had ik ook speciaal voor dat optreden.
Ja, je hebt een draadloos microfoon maar, gekocht er ook voor.
Ja, maar
je betaalde het wel echt goed.
Ja.
Of je had een heel goedkoop microfoontje.
Allebei. Ik wilde gewoon
winst. Had je het idee, want dat is vaak...
Ja, ik dacht, ik had het ook gekocht. Ik dacht, ik ga meer van die fans doen, want dat is zo goed betaald. Maar daar ben ik van teruggekomen.
Ja, nee, dat snap ik. Maar wat vaak met dit soort events is dat er... waar je jezelf nog enigszins aan vast kan houden... dat je nog wel een paar mensen ziet... die het wel leuk vinden dat je... Weet je, oké, daar zie ik iemand en die luistert in ieder geval. Of dat je daar nog... Was er überhaupt aandacht?
Ja, in mijn optiek niet. Maar ik misschien ook als ik me nog beter had gevoeld... dat ik dat nog iets had kunnen doen. Maar ik was toen al echt een soort gebroken man. Dus ik zat en in die cabaretpool waar alles misging. Echt zo... Weet je wel, cabaretpool mochten mensen ook cijfers geven. Wist je dat?
Ja, dat is waar.
En die Ermelo stond echt balgeluk. Dat zijn opmerkingen. Dus en ik was dat. En ik was verlaten. En ik stond hier te spelen met een monoloog die ooit wel succesvol was. En daar heb ik bijvoorbeeld de parade... heb ik zijn hele zomer uitverkocht die gestaan en zo. Dus ik dacht, ja, maar... En nu,
Wat ook geen makkelijke plek is volgens mij om te spelen, de parade.
Dat was zo leuk, jongen. En dan speel je daar, iedereen snapt die ironie wel natuurlijk.
Ja.
Ik was ook een soort hitje daar, maar dat was ook in een kleine tent. Maar ik speelde 5-6 keer per avond uitverkocht. En ik was een beetje verslaafd eraan, dus ik mijn record was 6 keer op een avond spelen. En toen dronk ik ook nog, dus dan, ja, was interessant. Dat ik snap niet hoe ik dat heb volgehouden uiteindelijk. Maar dat, zodra er aandacht is, denk ik dat het wel... Zodra je weet wat je komt,
ja, maar dat, toe... En daarom zeg ik, de parade is volgens mij is hartstikke gek. Want het is een rondreizend theaterfestival. Het staat in 4 grote steden. En er is heel veel theater en muziek. Ja. Mensen weten waarvoor ze komen. Ja. Maar het zijn wel allemaal kleine tentjes. Dus terwijl jij in jouw tentje staat te spelen... staat misschien naast je in de grote tent... Ellen ten Damme volledig met een band te blazen.
Maar je zat ook bij mij in de tent, hoor.
Ja. maar mensen hebben ook vooraf rosé gedronken of cocktails. Ja. Want ja, dat is ook een groot deel van de parade.
Ja, ja, en ik wil heel enkele
dus de setting
ook...
is niet per se heel makkelijk.
Nee. En meestal ging dat heel goed. Maar het is dus een hele ironische monoloog. Ik denk dat in deze tijd lastiger nog zou worden. Ik noem daar vrouwen slachtoffers in en zo. En je slachtoffer komt niet weer. Sommige mensen begrepen niet en die liepen dan wel kwaad de tent uit. Ja. Van, ik wens je niet naar te luisteren. Dat is 2-3 keer gebeurd.
Echt?
Zo. Ja, dit is geen theater. Dit is dan iets heel kwaads. Of ook een keer, en ik had een vriendin. Ik gebruik ook altijd een voorbeeldvrouw uit.
Wacht even. Want je vertelt het nu alsof het de normaalste zaak is... dat mensen weglopen en roepen... ik wens hier niet naar te luisteren.
Ja.
Maar hoe reageert dan de rest van de zaal? Of hoe reageer jij?
Iedereen moest daar wel om lachen. Maar de mensen ook wel snapten dat het ironie was. En ik was wel een hele arrogante man. Dus ik weet niet of ik heb gereageerd, maar... Ja, waarschijnlijk gewoon heel arrogant. Ik denk ook zelfs een keer op iemand gesnauwd, maar vanuit mijn personage.
Ja, maar dat is het lekkere, dat je in character kan blijven.
Ja, ja.
En heb je een idee, waren dit mensen die gewoon misschien op de parade niet helemaal op hun plek waren? Of die dachten dat die dus de ironie niet doorzagen en dachten dat je dit gewoon meende?
Ja, ik denk dat wel. Maar als je 500 mensen per avond in je tent dan krijgt, dan zit er altijd wel één of twee mensen tussen die... En ik had ook een parade. Ik had een meisje ontmoet die voor mij de voorparade deed. Die net toevallig een sleutel op de arm getatoeëerd.
En wat is de voorparade?
De voorparade is dat je de mensen in je tent moet krijgen. En dat deden wij dus altijd. Dat het meisje mij eerst ging aankondigen en ging vertellen hoe ze door mij eigenlijk... dat ik een sleutel op de arm getatoeëerd. Maar niet voor mij, maar dat gezegd... ja, dit is eigenlijk de sleutel waar Maarten het altijd over heeft. De sleutel tot succes. Dus er waren ook al mensen die dat geloofden. Dat vond ik ook grappig. En dan kwam ik ze naar buiten, even wat voorbeelden geven. En wat ik nou mee zeggen. Ja, dus het was wel helemaal doorgetrokken.
Ja,
dus,
okay, ja.
En het hoorde ook in mijn trilogie eerst. Maar dat was echt geen cabaret, dat was de openbaring. En dan vertelde ik als een born-again Christian hoe het... einde der tijden zou komen, maar met allemaal hele goede voorbeelden. Dat mensen uiteindelijk ook dachten, ja, maar klopt dit nou of klopt het dan niet? Maar het was wel allemaal heel conservatief Amerikaans-christelijk, zeg maar. Dus dat... en dat speelde ik toen in bibliotheken ook. Zullen we nog echt laten kijken, dat mensen echt naar een lezing kwamen van zo'n man. En op het einde keerde ik dan alles om, van hier heb je er naar geluisterd, maar dat klopt helemaal niet. Ik heb deze cijfers gemanipuleerd en dat soort dingen. Maar bij de eerste monoloog toen deed ik dat niet, dat omdraaien. En dan waren mensen daarna ook oprecht kwaad, ja. Ja, maar dat was ook wel misschien wel terecht. Omdat, ja, dan tegen Israël en zo.
Ja.
Maar dat ging er ook over. Want ik was heel erg gefascineerd. Maar dat was in mijn toneeltijd. Was heel erg gefascineerd door het feit dat dat mensen door een passage uit de openbaring van Johannes... eigenlijk dingen geloven over die Al-Aqsa-moskee... dat daardoor al die problemen zijn. Terwijl het gewoon een verhaal uit een boek is dat ik kan interpreteren. En ik dacht, ja, hier moet ik eens op doorgaan. Want, en het is ook heel relevant. Ook voor, ja, de banden tussen Israël en Amerika zijn natuurlijk...
Mm-hmm.
Ja, nou, zo ben ik in mijn cabaret. Dan maak ik een heel diepgaand cabaret. Maar dus, ik was daar heel erg door gefascineerd. En toen dacht ik, ga de mensen in 3 kijkrichtingen. Dus ga ik eerst deze spelen. En daarna speel ik de verleiding. En daarna speel ik Maarten, die probeert een speech te geven. En nu ben ik mezelf aan het vastlullen gewoon, maar... maar dan kan je eruit knippen of niet.
Vast wel. Nou, waar ik wel benieuwd naar was, sowieso is dit leuk. Of leuk, maar het zijn natuurlijk onderwerpen waar je mensen makkelijk boos mee kan krijgen. Omdat het onderwerpen zijn waar mensen een hele sterke mening over kunnen hebben. Maar... Want hier heb je dan een paar mensen die weglopen. Oh, dat was hier, zei ik, die waren achteraf boos. Kwamen ze bij jou met die boosheid?
Nee.
Of ga jij überhaupt de foyer in na een voorstelling?
Nou, de parade is moeilijk om de foyer in te gaan natuurlijk.
Ja.
Ik vind het altijd heel lastig om in de foyer te komen. Niet doordat ik bang ben, maar ik ga dat toch altijd heel ongemakkelijk en gesloten staan. Dus ik heb nu beslist ook om een mokker te gaan laten drukken met een grap uit mijn voorstelling. Dat ik die maar kan verkopen, dat dus een reden heb om met mensen te praten.
Ja, maar het werkt heel fijn als je iets...
Ja, dus dat je iets kan doen, want ik vind dat heel moeilijk. Maar ik vind het wel belangrijk, want die mensen die... Ik ben natuurlijk niet de bekendste cabaretier, dus die mensen hebben echt een moeite om mij te ontdekken. Maar ik vind het altijd lastig om achteraf te praten.
Ja, ik vind het ook altijd heel... Omdat ik denk, ja, maar er is een reden dat ik daar op het podium sta... Ja. En niet hier in de foyer.
Ja.
Maar ook, ja, mensen vinden het heel fijn. Maar ik vind het vervelend dat je dan zo naar buiten moet... en dan aan de ene kant uit moet stralen. Met zo, nou mensen, hier ben ik, kom maar.
Ja, ik weet natuurlijk ook, je weet natuurlijk mensen je leuk vonden. Dus dan denk ik, ja, maar straks vindt diegene helemaal niet leuk. Of...
Nee, maar zeker ook bij zo'n cabaretpool...
Maar dus cabaretpool, dan durfde ik natuurlijk nooit naar buiten. Dat was...
Maar je hebt ook wel eens dat mensen van het theater zo nadrukkelijk zeggen... dat het toch wel heel leuk is als je nog even wat komt drinken. Dat je denkt, oké, ik snap deze boodschap. Ik moet nu gewoon verplicht even mijn gezicht laten zien.
Niet dat mensen die mij in de cabaretpool hadden zien spelen... dacht ik ga mijn publiek plezier doen met Maarten. Voor je, maar nee... Ja, ik doe het wel, maar dan sta ik daar best wel ongemakkelijk.
Ja.
Ik, gelukkig, met mijn voorstel heb ik niet getoerd met een technicus. En nu wel, en dat is ook een soort vriend. Dus dan gaan we daar samen zo'n beetje aan die bar staan. En dat werkt altijd wel beter.
Ik vind het altijd heel fijn, ook als je ergens bent met een line-up, dus met meerdere mensen, dat je dan gewoon met twee of drie daarheen kan gaan. Zo, nou kijk, we zijn er. We zijn aanspreekbaar. Maar dan moet jij het initiatief nemen. En ik heb, wat voor mij heel fijn werkt, omdat ik ook heel veel hardloop. En ik loop ook vaak voor een stichting tegen kinderkanker. Dat ik dat aan het eind ook even meld.
Ja.
Dat ik dat doe en dat ik een collectebus bij heb.
Ja.
En dan sta ik daarmee in de foyer. En dat is en voor mij en voor andere mensen heel fijn. Oké, dan kunnen we het over iets anders hebben dan...
En als of er is een ingang. Dan kunnen ze denken, nou, doe toch nog iets goeds.
Precies, dus, precies, dat ook nog.
Ja, misschien moet ik dat ook wel gaan doen. Mag ik jouw bus kopen?
Prima. Wat is dat, wat je zei, bij de cabaretpool geven mensen aan het einde cijfers. En ik wist het, maar ik ben het vergeten.
Ja.
En er zijn meer theaters die wel een soort recensiesysteem op die manier hebben.
Ja, ik vind dat verschrikkelijk.
Ik vind het ook... Kijk, dat je als theater wil weten wat je publiek ervan vond en zo, dat snap ik hartstikke goed.
Ja, maar dan denk ik bij mezelf vaak... Ik toer nu 2 jaar echt, of 3 jaar door de Nederlandse... Nee, sinds 2008 ben je met corona moeilijk. Mm-hmm. De keren dat ik, zeker nu ik geboekt ben via mijn impresariat, de keren dat er een programmator komt kijken, vind ik schrikbarend weinig eigenlijk. Maar wat vooral, ik vind het heel lastig om in line-ups te spelen. Jij doet dat vaak, maar ik vind dat. Ik heb dan toch altijd het idee dat mensen keuren. Dat ze denken, ja, maar deze vond ik iets beter of die. En dan ga ik dat, ik ben dan kennelijk, ga ik toch ook in een kramp om dan.
Ja, nee, maar dat bedoel ik. Weet
en
je,
als ik gewoon met mijn eigen show optreed, dan denk ik, ja, mensen komen hier voor mij.
Ja.
En het is bij mij ook echt een verhaal van 1,5 uur. Daarom is een line-up bij mij dat het stom is. Het vertrekt dan 1,5 uur uit en dan. Maar en dan weet ik precies waar het heen gaat. Dan denk ik, oké, maar dit stukje hoeft er niet gelachen te worden. Hier moet even die grap en hier bouw ik op.
Ja. En, ja, maar dat is in een line-up dus ook zo raar. Als je daar, bijvoorbeeld bij een cabaretpool waar je met 3 of 4 speelt en je moet cijfers geven.
Ja.
Dat ze jou niet leuk vinden kan zijn of omdat het gewoon niet goed was. Dat zou kunnen.
Dat was ook wel zo.
Maar ja, nee, maar wat ik wil zeggen, het kan ook best... Dat ze gewoon degene na jou met een ukulele veel leuker vonden. Ja. Omdat ze gewoon heel erg fan zijn.
Van Vagina-verbod. Zo heet dat liedje.
Ja, bijvoorbeeld. nee, maar weet je, omdat je gewoon... Ja. Het is onmogelijk om dat te vergelijken.
Ja.
Maar wat ik wilde vragen, wat is het laagste cijfer wat je ooit hebt gehad?
Het valt er best wel mee. Ja, maar ik weet het niet. Misschien... Nee, het laatste gemiddelde, dat ging het laatste gemiddelde. Dus het laatste cijfer zou wel een 1 zijn geweest dan. Maar het laatste gemiddelde was een 5. Dat valt eigenlijk al mee. Maar 5 was echt heel uitzonderlijk zo laag. Daar gebeurde weinig.
Want,
5,3 was het.
Want het is natuurlijk een gemiddelde.
Ja.
Maar als er 80 man in een zaal zit... Ja. Dan hebben de gemiddeld toch 40 een 2 gegeven... en 40 een 7 om op een 5 uit te komen. Klopt dat? Ja. Nee, ik ben niet goed in wiskunde. Maar dan is het...
Ik heb het ook wel eens, want dan was ik het zo beu. Dan heb ik de verleiding wel eens gespeeld. En dat was wel interessant, want dan zie je... Dat bewijst eigenlijk wat we net zeiden... dat het grootste deel dan een 9 of een 10 gaf. En dan dat je een heel klein deel dat een hele slechte service gaf. Dus die hebben dan kennelijk... Die zijn of gekwetst geweest... of die begrepen niet dat het een grap was of zo. Ja. Het is wel interessant. Maar wat er wel interessanter was, is soms dan dacht je dat je goed hebt gespeeld. Dat er veel gelachen werd. En dan kreeg je toch een laag cijfer van het publiek. Dus dan kan je nog kijken, ja. Dat is wel interessant om even... Dus ik speel nu met Toen Eindelijk Alles Lukte, die show. En Nederland en België, dus dit jaar is zo'n 40 gedaan. En vorig jaar zo'n 40. En de show zit ook in mijn lichaam, zeg maar. Dus Ik weet dat komt goed, denk je dan. En ik moest een tijd geleden een line-up doen met een meisjesduo... dat totaal niet in lijn lag met wat ik deed. En ik moest maar een half uur spelen. En dat is sowieso een beetje raar. En ik kwam meteen in die modus van ik moet pleasen. En dus dat optreden, ja goed, ik heb me wel gered. Maar ja, goed, dan denk je, ja, dat is... Ja, mensen, die gaan echt niet nog een keer komen om naar mij te kijken. Maar die twee optredens daarna heb ik voor het eerst in mijn hele tournee bijna geen lach gehad en zo. En voel ik van, dit gaat niet goed of zo. En toen belde ik met een vriend die notabene zanger is. En die zei, ja, je probeert waarschijnlijk te veel te pleasen. Je wilt toch graag dat ze lachen. Toen ben ik die voorstelling daarna weer tegen de lach in bijna gaan spelen... En toen werd er weer heel veel gelachen en toen klopte het weer. Dus dat is wel heel interessant.
En denk je dat dat sowieso iets is, zo'n manier van spelen, niet per se op te lachen, dat dat makkelijker is omdat je juist lang gewoon toneel hebt gespeeld?
En dus nee, ik vind het zelf ook heel lastig als ik niet weet, als je niet weet waar een scène heen gaat, waar het over gaat en er wordt niet gelachen, dan voel ik me altijd heel... Je voelt wanneer een scène... Als je een ontroerende scène hebt, een verhaal dat je moet vertellen even. En er wordt niet gelachen, dan is dat niet erg. Want dan weet je, ja, dit vertel ik. Maar als er niet gelachen wordt, terwijl je wel wil dat ze lachen. Of tenminste, en je weet niet precies waar dat heen moet. Dan word ik ook altijd heel onzeker, ja. Nee, ik vaar heel erg wel bij de lach. Dat is voor mij toch wel een heel belangrijk kompas.
En hoe... Waar heb jij het vandaan gehaald om dan zo lang door te blijven gaan?
Met die 3 jaar?
Ja.
Ja, volgens mij is dat... Ik vind dat gewoon gekte. Ik denk dat dit moet gewoon. En het moet gewoon lukken. En het komt.
Zeker omdat je ook al daarvoor gewoon een carrière had. Ja. Ook op een podium, maar in een andere vorm.
Nou, je kan beter vragen, waar heeft Tim het geduld voor gehad om me steeds weer terug te vragen? Wat zag hij daarin? Ik zou bij hem even moeten bellen. Want soms gaan er wel wat negatieve verhalen van die cabaret op. Ik heb daar heel veel aan gehad. En ik ben Tim daar ook wel heel dankbaar voor dat hij... mij die kansen wel gegeven heeft, eigenlijk.
Dat heb ik ook van meer mensen gehoord, ja, hoor. Dus ja. Laat dat ook zeker gezegd zijn. Want het is heel fijn, zeker als je begint... dat je gewoon 30 tot 50 keer volgens mij in een seizoen... een half uur kan spelen voor het publiek dat luistert. Ja, ja, dat is een kans die je aan moet grijpen als je hem krijgt.
Ja. Ja, het is toch misschien als je ergens voor gemaakt het denkt te zijn dat je het dan moet doen of zo.
Ja, maar je moet toch en dat blijft natuurlijk of het nou via de cabaretpool is of dat je meer in de stand-up scene zit en de open mics doet.
Ja, want dat blijft
dat je toch elke keer weer moet opladen en toch elke keer weer overtuigd moet zijn met nee, maar het zit er wel in, maar het komt er gewoon nog niet uit en toch maar door willen gaan en toch weer proberen. En...
Ja, daar heb ik die open mic scene altijd een beetje eng gevonden toen ik aan de cabaret ging doen, omdat je daar heel veel mensen in zitten die daar al jaren... Je hebt een open mic scene waar mensen gewoon niet uitkomen en een open mic scene waar mensen uiteindelijk uitgroeien. Maar ook een heleboel die erin blijven zitten, maar zich wel een soort van... Als je ermee praat, dan doen ze ook altijd of ze in een aflevering van Comedians in Cars Drinking Coffee zitten of zo.
Want heb jij echt stand-up open mic, zeg maar, gedaan?
Ik heb wel eens gedaan, maar dat is zo te lastig als je verhalen doet. Ik zou het wel weer eens willen proberen. Maar dan moet je echt gewoon kleine verhalen of kleine grappen hebben. Nee, daar heb ik niks op tegen. Maar ik was altijd wel een beetje... Het leek me ook wel een moeilijke scene om in te zitten. In die zin dat er heel veel mensen ergens in blijven hangen. En je ziet ook vaak... Als ik naar mezelf kijk op die cabaretpool... dan denk je, maar waarom heb je dan telkens weer dat materiaal toch nog geprobeerd? Waarom ben je niet gewoon toch iets nieuws gaan proberen dan? Maar je kunt dan moeilijk iedere week iets nieuws gaan doen.
Ja.
En had ik dan weer iets nieuws, maar dan leek dat heel goed te gaan. De tweede keer ging het weer heel slecht. Je ziet ook mensen toch die dan... Nee, we hebben in België zo'n zanger... En die heeft dan zijn hit, is 99 foeftampons. Ik weet niet.
Het zegt mij niks. Sorry.
Een man van 50, die komt met zijn gitaar op. 99 foeftampons. En iedereen ligt natuurlijk in het duik, omdat het zo slecht is dat je... Maar je moet ook... Ja, je blijft wel ergens in hangen dan als je daar... Dus dat, ik ben altijd een beetje gevaar geworden van die stand-up scene.
Ja, nou ja,
kijk... Ik ook wel heel goed zie, zeker Toemler en Haug nu ook. Dat die gasten daarin... En jou natuurlijk, Wouter. Nee, ik heb jou heel weinig zien... Ik heb jou nooit zien spelen.
Volgens mij niet.
Dus, nee. Maar,
dat is het. Ik vind het ook fascinerend door. Want kijk, er zijn natuurlijk mensen en die groeien door. En die gaan naar clubs of die gaan naar eigen voorstellingen maken. Of gewoon in de professionele scene. Maar inderdaad ook mensen die al 10 jaar lang nog steeds... Aan de ene kant denk ik, nou ja, prima. Als jij dit gewoon ziet als iets wat je leuk vindt om te doen. Als soort hobby, dan prima, dan moet je dat doen. Maar ook als er toch geen... ontwikkeling in zit in de plekken waar je staat of de mensen met wie je staat.
Dat... Ja, maar Louis C.K. is ook pas op zijn 40ste doorgebroken. Of Spinvis is ook pas op zijn 42ste doorgebroken. Dat soort dingen hoor je dan altijd.
Ja.
Maar dat dacht ik ook toen het bij mij niet lukte. En in 2018 is het dan wel gelukt. Zeiden mensen letterlijk, ja, maar Louis C.K. dacht ik, ja, doe je, ik ben toch geen Louis C.K., zeg maar. Dus het kan wel. En het is nu trouwens ook weer een gast waarmee ik op school heb gezeten. Die is ouder dan ik. Rick van Geel heet hij.
Ja.
En die staat nu superveel. Die staat nu voor het programma van Amelie Albrecht. Die speelt
ja, klopt.
Een stuk of 100 keer dit jaar. Ik heb hem nog niet zien spelen, maar dat ik bedoel, ja.
Ja, Rick is heel tof. Stond ook al eerder trouwens in de finale van Humo's uit mijn hoofd.
Dat weet ik niet. Ja, ik ken hem gewoon puur van school, dat een klas.
Ja, nou ja, ik weet en, inderdaad, ik ken hem uit de stand-up scene. Daar loopt hij ook al heel lang rond. Ja. Als iemand met heel tof materiaal, maar niet altijd even toegankelijk. En dat hij verder
maar nu
acteur het... was. En dat hij daar niet ook per se heel bekend van was.
Nee, maar nu begint het wel te lukken. Dus dat is wel... Maar goed, de grap is inderdaad dat je heel vaak denkt. Dus zeker als je in de toneelschoolwereld hebt gezeten. Of waarschijnlijk jij dus ook in de comedie. Dat je heel vaak goed bedoelend bij mensen denkt... Ja, weet je, als jij nu gewoon iets anders gaat doen... ga je een veel gelukkiger leven hebben. Dat denk je dan. Terwijl heel veel mensen zullen dat over mij ook wel gedacht hebben.
Oh, ongetwijfeld. En misschien over mij ook wel.
Ja.
En ik denk dat je wel ook, om dit überhaupt te doen... op wat voor niveau dan ook, moet je in jezelf dat geloof hebben... Wat dus zorgt dat je wel 3 jaar lang doorgaat... en denk, nee, maar morgen gaat het wel. Of weet ik wat... Maar ik kan me ook voorstellen, en ik ben benieuwd of je dat wel eens hebt gehad. Weet je, zeker ook bij zo'n cabaretpool, dat wisselt natuurlijk ook wie daar spelen. Ja. Dus daar zullen ook mensen bij zijn aangesloten en die na een jaar een festival wonnen of doorgroeiden. Dat je denkt, oh, motherfucker, jij stoot me voorbij. Is er wel eens, dat is wat ik wil vragen, is er wel eens een punt geweest waarop je dat geloof kwijt was of dacht, nee, zie je wel, ik moet toch gewoon eens naar albertheijn.be of .nl surfen om te zien of die geen mensen nodig hebben.
Ja, toen ik tussen de Les Cabaret Festival van 2018 glansrijk verloor, toen keek ik echt in bed gelegen, echt. Toen dacht ik, het is gewoon over. En ik speelde wel een toneelvoorstelling voor die zomer geregeld, geproduceerd ook. Dus ik had wel iets te doen, maar ik dacht... Die droom moet ik maar weggooien. Ik ga gewoon maar weer verder met het acteren. En daar heb ik ook best wel een paar mooie dingen in gemaakt. Dus ik dacht, dat komt wel goed. En toen kwam plotseling die Tide of Being Young. Die echt bij toeval, echt. Want het was ook geen management dat me wilde en zo. En je kent het wel, impresariaten mailen en geen antwoord krijgen. Al die dingen.
Nee, helemaal geen ervaring mee gehad. Nee.
Dus... goed. Dat dacht ik toen. Maar dat was eigenlijk het punt, denk ik... waarop ik eindelijk goed materiaal ging schrijven. Maar je dan even stopt met het heel graag te willen. En misschien is heel graag willen ook... een soort van rookgordijn opzetten. Of zo. Soms is als je iets echt heel graag wil... en daar alles voor doet... dan maakt je ook wel blind voor wat eigenlijk... echt goed is of zo. Dus ik zit nu een beetje heel Dalai Lama-achtig te praten.
Nou ja, maar het is misschien ook in hoe je iets maakt of wat je maakt. Bijvoorbeeld René van Meurs. Die kreeg voor zijn tweede programma een genadeloos slechte recensie.
Ja.
Werd echt helemaal afgefikt en nog niet eens zozeer op de inhoud van zijn programma. Maar echt heel erg op zijn persoon. Die wilde, die had er zelf ook geen vertrouwen meer in. Zijn impresariaat zei, nou, weet je, die volgende show die staat er al. Maak die gewoon, doe die nog en dan kan je altijd nog kijken. Ja. En die heeft toen die derde show gemaakt, een beetje met insteek. Nou ja, fuck it, dan maak ik het gewoon zoals ik het leuk vind. En het is toch de laatste en wat heb ik nog te verliezen? En die show liep als een malle. En die staat nu in Carré en heeft speellijsten waar je echt duizelig van wordt... met hoeveel shows en hoeveel bezoekers. En die gaat heel goed.
Ja.
Dus ja, blijkbaar moet je toch op een punt komen dat je denkt, nu ga ik het gewoon doen zoals ik het wil.
Ja, want ik weet wat ik heel goed herinner aan die tijd, maar ook, ik speel daarvoor dus een monoloog, Comic Freak heet dat, en dan deed ik een soort komiek na die mislukt was of zo. Dat je zo bang bent voor recensies, zo bang bent van wat het publiek gaat vinden, zo bang ook bent wat de theaterscene ervan gaat vinden. Dat je uiteindelijk helemaal niet meer vrij bent bij het maken. Waardoor het schrijven ook super traag gaat. Omdat je bij alles denkt, ja, dat is toch niet goed. En het moment dat ik zo dacht, ja, maar nu ga ik gewoon echt gewoon lekker schrijven. Want ik schrijf graag. En iedere ooit, was iedere ochtend, dan stond ik gewoon op. Dan pakte ik koffie en dan ging ik op mijn gsm of iPhone notities ging ik gewoon schrijven. Ik was net ook heel veel aan Tinder en ik dacht dat ik zo schrijf, dat ik had goede berichten. Maar dan zie je opeens dat er een programma zich voor je neus ontwikkelt bijna. En dan kom je in dat genot van het maken weer.
Ja.
En denken wat anderen ervan gaan vinden of hoe het gaat. Ja, dat blokt toch vaak, denk ik, af. Toch. En wat ik ook heel interessant vind, ook misschien de verlenging van, ik was naar Louis C.K. gaan kijken 2 jaar geleden. En dat in het voorprogramma ook 3 comedians staan. En eentje die wilde heel graag, die was zichzelf continu overschreeuwen en zo. En ik zat ook op de eerste rij, dus dan
ja,
echt zo.
Ja.
En Louis C.K. komt op met een uitstraling van, ja, als je geen zin hebt om te lachen, dan lach je toch niet. Het is totaal niet erg. Ik word ook niet boos op.
Klopt, ja.
En dat maakt dat je zo hard bij die gast op schoot zit. En ja, dat is wel heel. Voor mij waren dat wel hele leerzame dingen. En ik had het eigenlijk ook. In mijn zoektocht naar wat dan mijn cabaretclub is. Eigenlijk bij Paulien Cornelis. Dus ik was heel erg. Wat zijn dan die goede cabaretiers? En dan. En Joop van het Hek bewonder ik ook heel erg. Maar die staat natuurlijk ook. Zo op het podium. En Jochem Meijer staat. En Paulien Cornelis. Die staat ongeveer. Te mompelen en achterover geleund. En ik dacht, oh, dit is zo fijn, dus dit kan ook gewoon. Dus we moeten toch shout-out naar Paulien Cornelis.
Ja hoor.
Shout-out
bij deze.
Paulien. Paulien, ik hou van je. Paulien!
Top. Dankjewel.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag. Maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast, hij heet Kink op de Week. En je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!